Het schip is gebouwd bij in Millingen aan de Rijn. Alleen die bij Bo Davis. Werkschip daar Bo Davis in Millingen aan de Rijn. Dat legt een stukje voorbij. Nijmegen. Daar hebben we die boot in januari uitgehaald. Dat hebben we ook die datum in die winter. En het was winter tot januari. En hebben we ook de proefvaarten daar gehouden. En toen zijn we daar vandaan. Onder leiding van onze chef die we toen hadden. Want ik was er wel gezagvoerder. Maar nog niet op die boot. Die kreeg ik niet eerder in Den Helder. maar we waren wel als bemanning aan boord de laatste 3 weken bij de afbouw. En we waren er in een kosthuis zo lang. En toen zijn we via Rotterdam, dan moest het schip door de demagnetiseringsring. En ja, en 24 uur later compenseren van het kompas. En toen zijn we naar Den Helder gekomen.
Waarom is je juist daar gebouwd op die scheepswerf?
Dat was een speciaal, die werf was speciaal heel goed voor het maken van sleeboten. Ze hebben, ik denk wel dat we een 50-tal sleeboten gemaakt hebben, ook voor rederij Smit in Rotterdam. Hamersleeboten.
Week het schip wel een beetje af met de Berkel, IJssel en de Dommel?
Nee, die 4 waren precies gelijk. En dat kwam, we zaten wat een beetje krap in de PK's van sleeboten hier in Den Helder. En toen zei het Rijk, ja maar we hebben nog motoren staan, dieselmotoren. En die hadden ze nieuw gekocht en in bruikling gekregen met overstromingsramp in 1953. Werden op grote pontons gezet en er kwamen centrifugaalpompen aan en moesten die polders leegpompen. Maar toen de polders droog waren, toen zeiden ze tegen die machinefabriek, ja je kunt de motoren terug, maar ze hadden een jaar gedraaid. Ja, zei die machinefabriek, dat doen we natuurlijk niet, dan hebben we geen 2000 motoren meer in. Dus het Rijk zat met 6 van die dieselmotoren, een werkspoor. En dan zeiden ze, nou laten we dan maar nieuwe sleepboten omheen laten bouwen. En dat hebben we toen gedaan.
Ja. Het schip zelf had een vaste ligplaats in de Helder?
Ja, het was meestal stijger 1. En later werd het weer stijger 5. Dat was dan ongelijk.
De hoogte van?
Nou, harses, hè. Ja, ja. Harses. En dat was zo, wij waren dat havenkantoor met de havenofficier. Die had eigenlijk, die regelde alle binnengekomen opdrachten voor sleepboten. En die belde dat even door naar ons kantoortje. En dan kregen we daar een opdrachtbrief. Je moet dat even doen, dan even doen. Dus.
Thank you.
in die tijd werden ook al wat spectaculaire verrichtingen gedaan, hè?
Ja, gebeurde wel eens. Hè? En dat hebben we altijd gehad bij dat bedrijf van de dienst Kleine Vaartuigen, zo heette dat. En er waren vaak van die bijzondere opdrachten. Dat is later ook nog eens. En dat overkwam een collega van me die voer op de Nieuwe West. Gaat dat als weer een serie later. En die was onderweg naar Vlissingen. Moest even een sleepje ophalen. En was hij, dat was van hem uit. En er viel er een vliegtuig van de Marine Luchtvaartdienst. Die landde daar op het water bij, een noodlanding. Nou, het was gelukkig een mooi blad, stil weer, vlakke zee. Hij er natuurlijk naartoe. En hij heeft dat. Dat vliegtuig, dat heeft die slepende binnengekregen in Den Helder. Ja. Ah, dat was een heel spektakel. Dat is ook zo'n bijzondere opdracht.
Ja, er is ook eens een keer een vliegtuig neergestort, hè, in de Noordzee. En hebben jullie daar toen ook nog bij geholpen?
Nee. En wij hadden die zeedienst, was voor ons heel beperkt, ook met die dendel. Die schepen mochten wel over de kust, de kustvaartroutes, maar... Daar hadden we heel weinig werk. Want er waren nog twee sleepboten bij en er zat marinebemanning op. Dat is de Hercules en de... nog één. Daar kom ik nog wel op. Dat waren grotere sleepboten. Meer voor de zee geschikt. En die waren met marinebemanning bemand. Ja.
Op 1 januari was er onder meer ook een stormwacht aan boord. Hè? Wat hield het precies in?
Stormwacht ging in wanneer de weerberichten nog maar in de lucht hingen van het wordt windkracht 8 of 9. Dan was het regen, er was altijd één sleepboot van de wacht, die bleef altijd één sleepboot achter. Die mannen sliep aan boord, had even naar aan boord te gaan. En wanneer er dan storm op komst was, dan de weerberichten, dan moest er een tweede boot op post. En wat er dan een hele zware storm op komst was, dat was boven windkracht 9 die verwacht werd. Dan moest alles op post.
Ja, ja. Had u ook nog rechtstreeks contact met Scheveningen?
Nee.
Dat ging allemaal via het havenkantoor?
Dat ging allemaal via het havenkantoor. We hadden alleen de marinelijnen, hè? Ja.
U werd ook ingezet bij het ijsbreken, zeker?
Ja. Daar kreeg ik foto's van.
Dat was onder andere de buitenhaven waar u veel kwam.
Ja, we hadden altijd dienst in die buitenhaven. Wij waren boten van de buitendienst, zo dat noemen we de binnendienst. Dat waren sleepbootjes van de Rijkswerf, dat kleine bootjes voor alle hoekjes en gaatjes. Hè? Maar we waren de grote types en wij hadden altijd die buitendienst.
Waren jullie wel sterk genoeg om dat ijs te breken dan?
Ja, dat lukte wel. Ja. Maar je moest er wel wat aan doen natuurlijk. Achterin het schip hadden we een grote zoetwatertank. Ik meen dat er 8 ton water in kon. En die hadden we altijd maar half gevuld. Dat is schroef een beetje. Maar met ijsgang dan werd hij helemaal gevuld. En dan ging hij achter dieper liggen en de kop kwam een beetje omhoog. En dan was het ijsbrekers.
Ja. Maar het was dus niet het Noordhondskanaal? Daar waren
nee,
nog zo...
nee. Dat was dat.
Sluitend in de buitenhaven?
Nou ja, de marinehaven. Hè.
De binnenhaven ook wel
eens? Ja, gebeurde wel eens hoor. Maar dat de bootjes van de Rijkswerf, de kleine bootjes, de Wambi en de... dat is nog zo'n ding. Die deden het binnenwerk altijd.
Je werd ook wel eens ingezet voor het ophalen van mariniers, hè?
Jawel.
AOKT.
Ja, dat gebeurde wel. We hebben een tijd lang gehad toen die mariniers op Texel daar, die gingen het liefst met hun eigen vaartuigje, dat was een kleine scheepje, want je moest een vaarguldje in, hè, in de mok, naar hun kazerne. En met laag water konden wij dan met de sleepboten niet in. We hadden daar flinke motorsloepen voor. En dan was het meestal vrijdags, als ook de mariniers vrij waren naar huis mochten. Er was dan wat veel wind om de oversteek te doen van Texel naar Den Helder, voor die kleine bootjes. Dan werden wij even ingeroepen, moesten we even naar de mok. Dan kwamen de kleine bootjes met allemaal mariniers langs zij. En met die jongens, die moesten wij eventjes met droge voeten overbrengen naar Den Helder.
Thank you. ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I checked and then I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away and I'm without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes.
Die grote zeilwedstrijden hier in Den Helder gehouden werden één keer per jaar, hè, voor de Haaksrace en zo. En dan moesten we vaak eerst naar Rotterdam en Amsterdam, moesten we een hoop van die dingen ophalen. Want de eigenaars van die jachtjes die zeiden, ja, we willen wel meedoen. Maar hoe komen wij van Amsterdam naar Rotterdam, waar we wonen, met onze jachtjes in Den Helder? En dan zei de marine, nou, we hebben nog een versleepbootje nog. En dan had ik veelal de leiding erover. Ik had de grootste sleepboot in die tijd. En dan moest ik naar Rotterdam, had ik een hele lijst met de namen allemaal. En dan werd er afgesproken in de Veerhaven in Rotterdam. Daar lag ik dan een halve dag. En dan konden ze zich melden. En van onder Rotterdam heen kon zich daar verzamelen. En dan de volgende morgen ging er één sleepje ging meteen weg naar Amsterdam.
Het is me trouwens niet duidelijk dat men ook wel scholieren vervoerde. Waren het scholieren van Texel?
Nou, dat waren meest ambachtschooljongens, hè?
Die een beetje in de opleiding waren, dus.
Nou, kijk, dat moet je even zo zien. Toen de oorlog voorbij was, zat de marine natuurlijk krap in zijn personeel. Alles moest weer opgebouwd worden. En toen deed die afdeling van marine voorligging, peperhuisje, met hoofdkantoor in Rotterdam, zei ze, daar moeten we wat aan doen. We gaan ambachtschooljongens oproepen. Kom met een bus naar Den Helder, dan krijg je een gratis rondvaart. Je mag de hele reeks werven bekijken onder leiding. Dat was gewoon voor werving van nieuw personeel. Maar dan komt het mooie, dat liep niet zo erg. Ondanks dat er toch ook weer touroperators waren die zeiden, nou dat is leuk, daar kan je een patiënt aan verdienen. En van naar Den Helder. En die jongens zeiden later nog, ik meen dat ze nog een gratis gaf bij te krijgen. Dat gebeurde allemaal in de tijdsbedrijf. En, maar ja, later kreeg ik ook berichten van de moeders, hè. Vrouwenverenigingen. Dagje met een busje weg. Nou, die toeroperator die speelde daar op en zei, nou joh, we kunnen je wat bieden, dat kost niet veel geld even. We gaan een dag naar de marine. En dat was heel typisch. Toen de moeders het gezien hadden, mochten de jongens later naar de marine. Maar dat, ja, maar dat was nog heel wat. Dat ging dan via dat peperhuisje daar. En dan moesten we daar ook de mensen. Daar kwamen dan die bussen niet toe in. En ik heb dat een keer gehoord van een van die officieren van Peperhuizen. Er was een topjaar met 28.000 mensen. En dat waren meest vrouwenverenigingen.
De heer De Kroon was toen nog hoofddachter van de Marine Voorlichtingsdienst. De Kroon.
Dat kan wel, ja, dat kan wel. Ja,
ja, dat schip, dat en vonden er ook wel eens opleidingen plaats verder op het schip?
Jawel. Er gebeurde wel dat we of van de SCOOF, weet u dat, de school voor onderofficieren, die wordt ook op Harsens. Daar kregen we wel vaak opleidingen, jongens, maar die moesten dan kompas leren sturen. En, nou, ja.
Hè? Het schip was dag en nacht bemand, hè?
Als we de wacht hadden, wel. Maar niet altijd natuurlijk, want dan kwam je nooit thuis.
Nee, maar ik bedoel, het werd dus, je had de wisselende diensten.
We hadden een eigen wachtregeling. De sleepboot had een eigen wachtregeling. Ja. En je kon ze herkennen, s'avonds gingen alle vlaggen neer. Behalve de sleepboot van de wacht, die hield zijn vlag op. Ja. Lag hij aan de wal.
Ja. En wat deed die meneer dan die de wacht hield? Moest hij ook wakker blijven? Of mocht hij ook
een dutje? Nee, gewoon gaan slapen. We hadden een telefoon naast de kooi staan. Ja. En een kabeltje van de wal, hè.
Ja, maar als die meneer zo'n diepe slaap had, dan hoorde die telefoon nog niet gaan natuurlijk.
Ja, maar dat stond naast zijn bed.
Ja, dus er was één bed in ieder geval aanwezig, een kajuit of wat
dan ook? Nee, vooral, we hadden gelegenheid voor 10 slaapplaatsen, maar we waren normaal met 5 man aan boord, normaal. Alleen als we op dienstrijden moesten naar Vlissingen of zo, dan kregen we er een paar mensen bij. En, want die trajecten moesten meest dag en nacht even doorgaan. Maar... Maar we hadden gewoon een eigen sleepboot, wachtregeling. Ja, dan,
Er was ook een kok aan boord, een kombuis?
Nee, dat deed de jongste man. De taak van de jongste man aan boord, de jongste matroos, die moest ook een beetje eten kunnen koken.
Het was dus een keukentje in ieder geval. Koffie gezet worden.
We hadden een dagverblijfje waar we in konden zitten, dat was dan boven. En daarnaast was een klein keukentje. Ja. Slaapgelegenheid was allemaal beneden.
Nou, het was toch wel gezellig aan boord zo dan, hè, als je het zo hoort.
Ja, ik heb het 35 jaar gedaan en ik moet eerlijk zeggen, met plezier.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. And soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Thank you.
pas gehoord dat hij ook was ingezet als veiligheidsschip, hè? Op de Waddenzee ten behoeve van Duitse jagers.
Ja, van Duitse jagers, maar ook wel van de Hollandse schepen. Het gebeurde vaak, dan lag er een schip in de haven en die kanonnen moesten dan ingeschoten worden. Dat schip lag gewoon in de haven. En dan hadden we het zicht nu over de Waddenen. En dan werd er een schot gelost en dat kwam dan op een van de zandbanken op de Wadden terecht. En dan moesten wij daar in die omgeving zijn, als veiligheidsschip, hè, als er vissersfletjes of kleine dingetjes waren, die moesten we even wegjagen. We hadden een grote rode vlag op en dat wisten de mensen op Laars, de Tesselaars en de Wieringers. En dan moesten we opletten als er geschoten werd met die grote stukken, dat ging natuurlijk een plons in het water. En dat moesten we even uitpeilen met de radar. Ja.
Hij moest natuurlijk ook wel eens regelmatig uit de vaart gehaald worden, hè, voor onderhoud.
Ja, dat was gemiddeld na 5000 draaiuren van de motor. En dan,
op de Rijkswerf had hij erna gekeken.
Ja. En dat was voor ons altijd een beetje ellende, want ja, dan ging je eraf. Dat hele schip werd aan elkaar het moest helemaal, ik kreeg het een grote beurt. Maar dan werden we meestal overgeplaatst op een ander schip. Ja.
Ja, uiteraard. Want je kon natuurlijk niet al die tijd thuis blijven zitten.
Nee, dat is.
Nee. Werd je ook pas thuis opgeroepen als er iets nodig was?
Ja, heel vaak. Ik woonde in de Krugerstraat. We wonen hier alweer 5,5 jaar, maar we hebben 40 jaar in de Krugerstraat gewoond. En ik weet niet of je daar ook wel eens bij ons geweest bent.
Nee.
En in het begin hadden we geen telefoon. Maar dan kwam er soms midden in de nacht. Dan werd er gebeld en je lag er altijd wel een beetje op. En want we sliepen dan boven. Dat werd meest. Kwam een ordonnans aan de deur. Dat was meestal een marinier. Of je onmiddellijk aan boord wil komen of zo laat aan boord wil komen. Dat hadden we wel.
Ja, was je natuurlijk wel gezagvoerder, maar hadden al die andere manschappen ook telefoon?
Nee, wij ook niet. Ik ook niet.
Oh, geen telefoon? Nee.
Maar dan werd je gewoon per ordonnans gewaarschuwd.
Ja, natuurlijk. Werd er dus aan de deur gebeld en er werd gewoon vanuit gegaan dat je dus onmiddellijk je moest aankleden.
Ja. En dat was ook wanneer het meer dan windkracht 7 zou worden met de weer. En je stond dan op de lijst voor reserve. En dan kon je ook zo midden in de nacht opgeroepen worden. Wil je naar boord gaan en verder slapen, riepen ze dan.
Ja, die communicatie vond toch anders plaats dan tegenwoordig, hè?
Ja, dat ging toen, ja. Later had je bijna allemaal telefoons en dan belde je erop.
Maar op het schip zelf, ik bedoel, daar is natuurlijk ook heel wat aan veranderd.
Ja. We waren met een vaste bemanning. Klaas Woord. Die is 27 jaar bij mij in de ploeg geweest. Nou, dan is hij in. Onlangs is hij overleden. Ja. Dat kon je zomaar treffen, dat je jarenlang met elkaar optrok.
Ja. Met het oog op de veiligheid tijdens het wachtlopen, vooral tijdens die barre weersomstandigheden, is het dus verplicht met 2 man de ronde te doen, hè?
Ja.
Dat was toen in ieder geval het geval. Dat zal nu wel nog het gebruikelijk zijn.
Ja. En waarom? Omdat er. Je had die stijgers, vooral die stijger 1, dan had je van die trappen. Stenen trappen met een klein bordesje. Maar met vloed liep dat onder water. En als je dat dan niet direct schoonmaakt, dan was dat glad. En als je dan uitgleed en je plompte erin en je had geen maat bij je. En 's winters was het altijd zo, dan op al die schepen met stroom van de wal brandde de centrale verwarming. Hè, en dan moesten degene die de wacht hadden, moesten dat bijhouden.
Ja, je had ook heel veel contacten met de kustwacht. Of nee, met de kustwacht natuurlijk ook wel. Hè?
Nou, niet veel.
Loodswezen?
Niet veel. Heel weinig. Ja. Je had er enkel wel eens mee te doen. Het was een keer een winter geweest, dat is even leuk om te vertellen. Loodswezen is een heel andere instelling. Maar ja, ook hetzelfde, ook defensie natuurlijk. Een strenge winter geweest en begon op te dooien. Ook de vaart over de Waddenzee naar richting Harlingen, waar normaal de vrachtschepen langs gaan, was wekenlang gestremd. Maar ja, het dooide open met eb en de vloed. Toen zei de vertrekte schip van het loodswezen vanuit Harlingen richting Den Helder om te kijken hoe de situatie is met de betonning en alles. En Van der Helden moet er dan ook even een schip, maar ja, het los is, had hij geen schip beschikbaar. En dan moest ik met de Dintel richting Harlingen. Maar we kwamen elkaar onderweg tegen in Doverballen, een vaargeul. En hij keerde terug naar Harlingen een keer. En toen, het was heel leuk, op die zandbanken hier en daar, waren gewoon ijsbergjes. Opgeschoven. En op een gegeven moment, we komen ook op een bepaalde afstand langs zo'n ijsbergje, en dan zet je de verrekijker er even op. En wat was nou het geval? Ja, verrek, dat lijkt wel een soort haventje in te zijn. En die ijsberg, hoor. Die ijsberg was een 20 meter hoog misschien, opgeschoven ijs. En fijn, we gingen er een beetje voorzichtig naartoe. Maar in die ijsberg, een soort haventje. En dat lag vol met boetjes. Met betonning die... Nou ja, fijn, met die boot kwam ik in een helder en zei het loodsweer, dat kan niet. Nou, dan ga dan zelf maar kijken. Want ja, dat was het loodsweer, de betonning en alles, ja. Ja.
Is je al zodanig uit de sterkte afgevoerd?
Ja.
Waarom is je eigenlijk afgestoten?
Nou, daar kwam er niet over in de plaats, hè. De Westgat, Wielingen.
Ja, wat deed je dan niet meer?
Jawel, maar dan zitten ze met onderdelen voor de motoren, hè.
Wat voor functie heeft er nu eigenlijk, die Dintel?
Dat zal ik u laten zien.
Hij is verkocht.
Ik ben toch van de Dintel afgeraakt. Want toen kwamen die grotere boten, de Westgat, Wieligen en de Wambrouw. En toen kwam ik op de Wambrouw te varen. En daar heb ik nog 10 jaar op volgemaakt.
Ja. Voor opleiding had je ook nodig om kapitein van een zeesleper te worden?
Toen ik hier kwam in Den Helder, dat was in de oorlog, door een noodsprong. hebben die arbeidseinsatz gehad voor Duitsland en hadden ze mij ook te pakken. En daar wist ik aan te ontkomen. Ik ben 2 dagen in Emden geweest en wegwezen. En ik had hier in Den Helder goede kennis. En dat is mijn kruiwagen geweest om bij de kleine vaderdienst te komen. En dan meldde ik me daar en toen zei die valkapitein, dat was zeker meneer Van Bergen. Hij zegt, heb je ook diploma's? Ja, ik zeg, ik heb mijn diploma. Ik zeg, binnenvaart en kust. Hè. Nou, hij zegt, je bent de eerste. Hij zegt, want ze lopen hier allemaal op klompen. Het heeft heel lang de naam gehad, de klompendiensten.
Ja. Maar moest je daarvoor ook naar de zeevaartschool om zo'n opleiding?
Nee, een binnenvaartschool. Ik heb een binnenvaartschool doorlopen in Sneek. En dat was...
Dat was toch nog een hele studie, hè, een opleiding.
Nou... Die school werd je op toegelaten als je 4 jaar vaartijd had, in de praktijk dus, op de binnenvaartschepen. En je moest 20 jaar zijn. Dan mocht je meedoen. En dan duurde de cursus, dat was alleen een theoretisch gedeelte, want praktijk had je allemaal. En die cursus duurde dan 4 maanden.
Going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head over you, over you. I want you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you. Heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Goed, op 10 januari 1959 vond de opening plaats van het schildersbedrijf van u in de Vergamestraat. Waarom heeft u eigenlijk voor het schildersberoep gekozen?
Ja, ik zat eigenlijk dus meer in de richting van de reclame. Een reclameschilder zijn er dus. Maar heb ik dus 1 jaar of 3, 4 in Den Haag gewerkt. En ik vond de aantrekkingskracht van Den Helder te groter. En hier waren geen mogelijkheden dus voor reclame. En toen ben ik dus bij Nick Zijpint ingekomen als huisschilder. En toen heb ik even goed opleidingen gevolgd dus voor de vakdiploma en middenstanddiploma. En Toen was ik chauffeur dat ik voor mij kon beginnen. En die baas waar ik bij werkte, die ging uit Den Helder vandaan, wegen het overleden van zijn vrouw. Toen ben ik voor mezelf begonnen.
Ja, u zegt geen emploi voor een reclameschilder, maar als je toch aan een Frans Nijts denkt, ik bedoel, dat was toch wel een man die toch heel veel verdiend heeft.
Dat is waar, ja. Maar er waren er dus, dan kom je weer op een beetje op overbevissing natuurlijk, want je had Arie Ran en je had Mebius en je had Frans Nijts. Dus er waren er helemaal waren genoeg.
Ja, en Frans Nijts deed het nog voor de bioscoop ook bovendien.
Dat is waar, ja.
Voordien was u gevestigd met een werkplaats in de Stakkenbossenstraat. Wanneer bent u daar ongeveer begonnen?
Dat is denk ik in 1956 geweest, meen ik. En dat was dus een pandje van Van Os. Toen kreeg ik trouwplannen en toen wilde ik graag een winkel erbij hebben. En dat kwam dus in de Vergaderstraat.
Ja. Waaruit bestonden uw eerste werkzaamheden, zo'n beetje rond 1956?
Dat was dus schilder- en behangwerkzaamheden, dus eigenlijk in de particuliere sector.
Je zou heel wat keer bij de mensen over de vloer zijn gegaan?
Inderdaad, en dat was ja, wel aantrekkelijk, want ik heb er een hoop plezier in gehad natuurlijk. Verschrikkelijk afwisselend.
Ja. Of zag ook woningen of ook nog wel gebouwen?
Voornamelijk woningen.
Ja. In de Stakkenbossenstraat, dat huurde u waarschijnlijk van aannemer Van Os?
Dat heb ik gehuurd, ja. Mijn huis had het een huur was van 5 gulden. Wat toen natuurlijk eigenlijk van niks, want een klein driehoekje was dat. Maar je kon beginnen, want je had dus eigenlijk een bedrijfsadres nodig voor de Kamerverkoophandel. Nou ja, dat heb ik op die manier eigenlijk toegeregeld.
Was het op het zogeheten Ossenpleintje, dat werd plaats? Waren er wel meer van die boksen? Waren er van die boksen daar?
Nou, nee, het was op de hoek van de steeg. Daarachter had je die boksen. En daar had Van Ossen ook zijn werkplaats.
Over welke materieel beschikt u daar?
Een hangkar en een paar ladders die ik overgenomen had van mijn oude baas, zeg maar.
Dat was?
Want die vertrok uit de helder vandaan. En toen kon ik wat klimmateriaal overnemen. Dat heb ik toen gedaan. En nou ja, dat was voldoende dus om voor start te gaan.
Ja. Een paar ladders en een hangkar, dat was echt voldoende. En de verf natuurlijk, uiteraard. En de...
Uiteraard, ja.
Ja. Waarom de verhuizing dus naar de Vergaderstraat? Omdat u dus wat meer wilde verdienen, neem ik aan?
Inderdaad, en dan zeg ik had trouwplannen, dus dan heb je dus eigenlijk een ruimte nodig. En dan heb ik dus eigenlijk gezocht naar een winkel, woonhuis. En daar stond toen de tijd eigenlijk van de gemeente vrij voor ondernemers die dus eigenlijk uit het doorbraak van de Keizerstraat daar naartoe wilden gaan, maar er waren geen liefhebbers voor. En dus zat de gemeente eigenlijk met dit pand in hun maag. Dus dat werd mij aangeboden. En dat was dus wel, het heb de hele tijd leeg gestaan. En ik heb er enorm veel werk aan gehad om dat op te knappen. En toen was ik bijna klaar. En toen kom ik dus weer binnen. En toen was die trap die in de keuken uitkwam, dat was net een waterval. Het water stroomde van boven naar beneden. Wat was nou het geval? Ik had een zijgoot. En er was een tennisbal in geraakt en die was precies op de afvoer gekomen. Dus die goot liep over, want die liep eigenlijk een beetje naar binnen toe. Het water stroomde over de hele breedte van de zolder en de slaapkamers naar binnen toe. Nou, huilen natuurlijk, want ja, je had net alles opgeknapt. Kon je weer opnieuw beginnen. Pas aan één kant en ja, nu lach je erom ergens, maar het werd niet zo leuk.
bestemming had het pand aanvankelijk? Wat zat er eerst in?
Daar heb voorheen een bakker in gezeten. Ik meen dat het bakkerij, ja, hoe heette die? Was een bekende bakker.
Een koude bakker, zei ze vroeger, hè? Of was het
Van Alphen.
Van
Alphen heb erin gezeten.
En van de kikkerkopjes.
Ja, inderdaad.
Ja, oh, die had een filiaal waarschijnlijk, of ook een bakkerij. Was er een bakkerij aanwezig?
Ja,
of,
want er zat dus een oven in de werkplaats die enorm veel ruimte in beslag nam. En dat had dus mijn vader en mijn schoonvader toen de tijd met z'n tweetjes gesloopt. Die waren allebei gepensioneerd. En, nou, die vonden het prachtig om die oven weg te slopen natuurlijk. Hè? Maar ik denk door die hitte dat het natuurlijk extra hard ingebakken was. Want nou, daar heb je dagen aan zitten werken. Maar goed, toen het weggesloopt was, had ik dus een vrij aardige werkplaats achter.
Kan u zich nog herinneren voor welk bedrag u dat pand heeft overgenomen?
Nou, dat was grappig. Het was toen, 7.500 gulden.
Inclusief de werkplaats?
Inclusief. Het was toevallig eigenlijk zo, het pand was dus van de gemeente. En ik kwam toevallig ter oren dat het pand het moest afgestoten worden, want ik zat op een huurcontract. Dat bij eventuele opzegging, dan kon ik zonder schadevergoeding, moest ik het pand verlaten. Toen heb ik de gemeente aangeschreven, op advies dus, om het pand te kopen. Nou, dus toen werd het dus aangeboden voor 7.500 gulden. En ik was toen eigenlijk pas begonnen, dat was eigenlijk voor toen de tijd een heel bedrag. Maar ik heb toen die gok gewaagd en ja, nu in de loop van de jaren zeg je van, die gedwongenheid was toch wel een voordeel geweest.
Uw schoonzusje heeft het geopend, hè? Truus Sperling.
Truus Sperling, ja, dat klopt. Dat werd mijn schoonzus. Ja, je wil een...
Hoeveel jaar was ze op dat moment?
Wie? Mijn schoonzus?
Ja, het is nou een zuster geworden natuurlijk. Is het familie van de zangeres Sperling, die op Texel woont?
Ja, dat klopt. Dat is je nicht.
Ja.
Dat is je nicht, ja.
Dat is Ellie dus, hè?
Dat is Ellie, dat klopt, ja.
Ja, u had de VVO-verf, dat behoorde tot de voornaamste artikel. Wat is dat precies voor verf, VVO-verf?
VVO-verf, dat was een verffabriek uit Schiedam vandaan. Ik had toen al als klant had ik de directrice van de leerzaal, mevrouw Wilhelm.
Ja,
Wilhelm
Glas.
En meneer Wilhelm was vertegenwoordiger van de VVO.
Oh.
En daardoor eigenlijk ben ik begonnen met VVO-verf.
Ja, heel wat soorten verf in die tijd. Wat maakte die verf zo uitzonderlijk?
Je moest ergens mee beginnen.
Ja. Maar zijn al die verven nou verschillend?
Het was dus een professionele verffabriek.
Ja.
In de loop van de jaren dus dat je draait, dan kom je tot de ontdekking dat men ook wel vraagt naar bekende amateurverven, dus hè, voor doe-het-zelfer. Ja. Nou, en dat was dan... een ander merk hier dus.
Ja. Maar ja, ik bedoel, zijn al die verfmerken nou anders qua samenstelling?
Nou, je kan haar wegzeggen dat doe-het-zelf verf dus klaar voor het gebruik is. Ja. Terwijl die professioneel nog, ja, die moet je wel eens afdunnen. En is even moeilijker te verwerken voor een doe-het-zelfer. En dan ga je over dus tot verf eigenlijk van die afgestemd is op de doe-het-zelf natuurlijk.
Ja, ook niet alleen de bussenverf van VVO, maar ook de kwasten en andere artikelen, de tubes.
Die had je toen van Vliet, dat was ook een gerenommeerd gereedschappenfabriek.
Ja.
En dat was kwaliteitsmateriaal.
Ja. Er kwamen ook heel veel mensen bij u in de zaak natuurlijk, hè, die er zelf een huisje gingen opknappen.
Inderdaad, vooral in de vergaderbuurt natuurlijk, daar was wel een en ander aan de op te knappen natuurlijk. Hoewel het toen in het begin schoenen stond eigenlijk, hoe zou je dat zeggen? Er was niet al te veel geld ook natuurlijk. Hè? Plus dat in de loop van de jaren heeft de doe-het-zelf veel meer ervaring opgedaan met alle dingen. Zodoende dat er natuurlijk veel meer zelf gedaan wordt als vroeger.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me
my sometime is now.
Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear.
Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I've found in your heart.
Everybody lost somebody sometime. And although my dream was overdue,
your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had been my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue,
your love made it well worth waiting for someone.
Zo, je had natuurlijk ook heel veel mensen die zeiden, nou kom bij mij even schilderen.
Inderdaad.
Dat betekent dat uw vrouw toch wel voor een deel van de dag in de winkel moest staan.
Die heeft enorm hard gewerkt in de winkel. En het was een type die, nou, men kwam er graag. En ook wel met kennis van zaken. We hebben dus eigenlijk ook via dus de verffabrikant dus cursussen gevolgd, waarbij mijn vrouw daar ook aan meedeed. En die heeft onder andere ook een kleurencursus gevolgd. En nou, die kon met verstand van zaken, kon ze de zaken regelen. En ik was meestal op pad dus om...
Dus zij schilderde zelf ook nog eens een enkel keer als het nodig was?
Nou, dat was eigenlijk niet nodig geweest. Nee, dat gaf wel adviezen dus. Dat was een grote deel van mij natuurlijk, maar goed...
Weet je wat, kan u die tarieven nog herinneren uit die begintijd? Wat kost het nou als je een schilder huurde?
Ja, wat kostte dat? Dat is even een beetje moeilijk. Nou, eigenlijk geen idee meer van. Daar zou ik eigenlijk na moeten kijken van wat waren de rekeningen toen. Maar het was natuurlijk aanmerkelijk minder dan tegenwoordig. Want het is tegenwoordig onbetaalbaar geworden. Vandaar dus eigenlijk dat je natuurlijk ook zegt van we doen het zelf. En al die bouwmarkten die zijn hier voor niks opgericht eigenlijk, want voor een particulier is iets laten doen, of het nou een timmerman is of een metselaar of een schilder, het is onbetaalbaar geworden.
Hanteerden die schilders allemaal eenzelfde tarief of verschilde
dat
nog wel eens?
Ik denk dat het dus verschillend was. En heeft ook wat consequenties gegeven eigenlijk, want je was dus verplicht om bij eventuele prijsverhogingen dat duidelijk aan te geven.
Had je er zelf nog personeel?
Ik heb steeds met één man gewerkt dus.
Ja, toen u zelfstandig was. Wie was die persoon?
Dat was Jan de Vries. En dan die andere ben ik in naam van vergeten.
Jan de Vries heeft heel wat jaren als medewerker op de loonlijst gestaan.
Hij heeft op de loonlijst gestaan, ja. En als ik hem zie, dan zeg je nog steeds van... ik heb prettig bij u gewerkt en ik heb uiteindelijk bij u het vak geleerd.
Ja. Dus is hij als zelfstandig verder gegaan of zo?
Nee, hij is naar een andere baas toegestapt. En ik heb hem eigenlijk nou de laatste paar jaar eigenlijk niet meer gezien.
Ja, we praten ook even met Jan de Vries. Die heeft ook nog een tijdje bij het bang- en schildersbedrijf van Gerritsen gewerkt. Hoe ben jij eigenlijk met Gerritsen in contact getreden?
Nou, dat was via een advertentie in de krant. En ik zou eigenlijk eerst timmerman worden. En toen was ik door de arbeidsbeurs weggestuurd voor timmerman. En toen stond Henk Gerritsen in de krant. Nou, ik denk dan 14 jaar, dus ik denk nou, dan ga ik daar op adverteren. En toen zegt hij tegen mij, en hij zegt, er komen er nog wat anderen. Hij zegt, dus ik weet niet of je aangenomen wordt. Hij zegt, ik wacht even af of er nog mensen komen met papieren. En zodoende. En toen werd ik aangenomen daarbij.
Ja, dat betekent dus dat hij wel aardig wat opdrachten erbij kreeg. Hè? Dat hij opeens behoefte had aan personeel.
Ja, hij zat veel in het particuliere werk. Hij had, doktoren en weet ik wat allemaal. Dat soort werk deed hij allemaal veel. En dan, het knappere werk eigenlijk.
Je bent bezig, je zit nu eigenlijk in een buurtwinkel. En dan ga je eens verder praktiseren. En dan zeg je van, ja, mijn vrouw die zit alle dagen vast aan de winkel. En is er geen mogelijkheid om een winkel te creëren waar je van kan leven? En toen kwam dat pand te koop dus op de Vlakkenveldweg. En toen dacht ik, goh, laten we dat proberen. Misschien zit daar dus dusdanig omzetverhoging in, dat je zegt van, ik kan van de winkel leven. En dan kan ik dus op enkele dingetjes nadenken. Je zegt van, nou, er zijn de oude klanten van, daar wil ik hem wat behangen of een beetje schilder of zo. Maar dat ik meer thuis zou zijn voor de verkoop. En dat mijn vrouw dus meer vrije tijd zou krijgen. Want ja, die zat toch ook altijd gedurende het winkelopeningstijden vast aan huis. En zodoende zijn we dus de stap genomen om naar de Brakkenveldweg te gaan.
Ja. Wanneer was dat ongeveer?
Dat was een beetje 76, 77.
Ja. De datum is niet... Is er ook een officieel opening geweest?
Er is een opening geweest, ja. En daar is ook geen foto van geweest, geloof ik. Nee. We zijn wel van de kant geweest,
toch? Ook toch wel?
Ja.
Er was ook weer uw schoonzusje bij? Of? Ik
heb mijn dochter geopend.
En uw dochter heet?
Marieke.
Nou, daar heeft u ook een paar jaar gezeten nog, hè? In de tuin door.
Ja, jaren 4.
Daar had je verder geen schilders, dacht ik, op dat moment.
Hè? Nee, inderdaad. Daar zat toen de tijd drogist de Vries in. En die verkocht ook wat verf en behang. En zodoende vond ik dat wel een mooi pand.
En op dat moment ook nog steeds bezig om huizen te schilderen?
Inderdaad. Inderdaad, ik heb dus even meer vrijgenomen voor de winkel. Er zat dus muziek in. Maar dat zeg ik in de loop van die jaren dat ik daar gezeten heb. Was ook dus geruchten van bouwmarkten die hier zouden komen. Onder andere Formido en Praxis en die anderen dan. En dan ga je toch zeggen van, hey, er komt de dusdanige concurrentie dat... Op een gegeven moment stagneerde eigenlijk de omzet. Die bleef gelijk. En ze zeggen wel eens, als de omzet gelijk blijft, dan is het achteruitgang. Ja. Nou ja, goed, dan zet je nog eens alles op een rijtje. En dan ga je zeggen van, wat doen we nou? Nou, toen hebben we dus besloten om de boel dus te stoppen. En het pand te verkopen. En stil te gaan wonen.
Ja, en dat was in 1980.
Real thing, what the world wants today.
En dan zeg ik, hoor, je hebt dus eigenlijk toen de tijd nog wel je best gedaan eigenlijk om er wat van te maken. Ik heb onder andere dus nog met acties meegedaan, dus vanuit de fabriek. Met presentatie, etalages. En het grappige was even goed. Ik had dus een bepaald jaar, had ik dus een set koffers gewonnen. Wegens presentatiewedstrijd dus. En het jaar daarop, toen was er weer een wedstrijd. En dat was dan een etalagewedstrijd. En daar heb ik aan meegedaan. En toen zei dus die vertegenwoordiger zei al tegen mij, nou meneer Gerritsen, je moet meedoen. Want een set koffers heb je al gewonnen. Hij zegt, en dit jaar gaan we een reis naar Amerika. Hij zegt, en er komen dan 20 prijswinnaars over het hele land. Nou, fijn. Foto's ingezonden. En na 14 dagen krijg ik bericht van de vertegenwoordiger van meneer Gerritsen. Ik ben even de gelukkige. Ik zeg, wat dan? Nou, als je hebt de reis naar Amerika gewonnen. Zo. Nou, toen zijn we dus er waren 20 prijswinnaars. En dan in echtgenoten, er waren dus 40 man. Plus 5 man van Chickens. Zijn we dus naar Amerika gegaan. Nou, dat was een fantastische reis. Hè, want het was voor 100% verzorgd door de firma Chickens. En dat is een unieke belevenis natuurlijk. Hè, want we waren naar Toronto geweest. En naar New York. En dat was een pracht.
Ja, het vroeger ook schilders die zich hadden aangesloten tot een vereniging of een bond. Hè? De Helder had ook een afdeling. Hè? Heb je daar ons in het bestuur gezeten?
Nee, ik heb niet. Nee, dat niet. Er zijn wel nog een paar collega's die toch nog wel een klein beetje moeite hadden met die samenwerking onderling, wat meer te maken had eigenlijk met bedrijven die dus inschreven voor grotere werken. En daar werden schijnbaar nog wel eens afspraken gemaakt. Maar doordat je daar niet aan meedeed.
Ja, maar zoals die melkslijters en die groenteboer, die waren toch ook verenigd, de schilders toch ook?
Nou nee, dat ging meer eigenlijk van de fabrikant uit. Hè? Ja, toen de tijd dus eigenlijk. Dat is ook een van de oorzaken dat ik gestopt ben. Dat je die kartelvorming van behangzaken, waarbij dus de prijzen vaststonden en de reclame eromheen stond vast. En toen op een gegeven moment kwam dus een nieuwe behangfabriek, dat werd toen de tijd de Epi. En die ging buiten Catalon. Nou, toen kregen wij eerst nog een schrijver van als je dus daar behang van afnam, dan werd je uitgesloten van andere fabrieken. En daar is toen een proces voor geweest en dat heeft Edmi gewonnen. En zodoende is eigenlijk toch, vind ik, die behangmarkt in elkaar gestort. Want Edmi begon eigenlijk te stunten met prijzen, die was goedkoper als R&D en Eifinger en noem maar op. En dat is eigenlijk ook een beetje terugslag geweest eigenlijk in de handel zoals wij dat gewend waren.
Thank you. Bye.